Hallo.
Hey.
Hoi. Je luistert naar Nemo.
De podcast over mannelijkheid en meer.
En veel meer. Ik ben Jules.
Ik ben Daniel.
En ik ben de vriend die altijd als eerste weggaat van het feestje. Roger.
Yay. Nou, en vandaag gaan we hier in een kletspraat het weer hebben over van alles. Maar we gaan het vooral over één heel specifiek ding hebben. Namelijk over...
Is?
Nou, badam. Internationale Vrouwendag.
Want dat komt eraan, hè?
Ja, dat komt altijd weer sneller dan je denkt.
Ja, die dingen gaan zo snel. Maar ja. Eigenlijk het belangrijkste vind ik... Waarom is er geen Internationale Mannendag?
Ja, I know. Ja, uiteindelijk moet het over mannen gaan, hè? Maar goed, ja, nieuwsflash, die is er wel. Maar nu gaat het dus eventjes niet over ons. Of toch stiekem wel.
Yes, want dat gaan we met elkaar bespreken. Want is het belangrijk om als man je uit te spreken op Internationale Vrouwendag? En waarom zouden wij, mannen, de barricades op moeten?
Even zonder dolle en even voor de duidelijkheid. Dit is geen hashtag how can I make this about me. Dus een korte disclaimer. We zullen het wel voornamelijk hebben over mannen. Maar Internationale Vrouwendag is er niet voor mannen. Dus basically gaan we ons in allerlei bochten wringen om het niet over mannen te hebben. Maar eigenlijk gaan we het toch weer wel over mannen hebben.
Snappen jullie het nog?
Een beetje. Maar dat komt deze aflevering wel goed, denk ik.
Wel.
Komt wel goed.
Ja, helemaal goed.
Hey, maar om te beginnen... Helemaal in stijl van deze aflevering. Aan de hand van welke iconische vrouw, iconic woman, zou jij jezelf qua afgelopen 2 weken beschrijven? Daniel?
Ik mag beginnen.
Ja hoor.
Ik vond deze vraag dus lastig om te beantwoorden. Omdat ik... Als ik denk aan iconic women, zijn ze vaak iconic geworden omdat ze bepaalde dingen hebben overwonnen. Bepaalde tegenslagen. En ik heb dus echt helemaal geen tegenslagen in mijn leven gehad eigenlijk. Dus ik voelde een beetje alsof ik iets aan het appropriëren was... wat ik niet zou mogen appropriëren. Snap je? Maar ik ben toch op iemand gekomen. Want Nydia, mijn vriendin... Mensen weten wel dat ze mijn vriendin is onderhand, neem ik aan, toch? Nydia van Damn Honey. die gaat het theaters in. En die heeft het dus super druk. Dus basically is mijn leven op dit moment is een soort van helemaal mezelf wegcijferen en mezelf inplannen om haar drukke schema heen. En eigenlijk sta ik een beetje de afgelopen 2 weken in dienst van Nydia. En de eerste waar ik dan aan moest denken...
Is jezelf, je bent je eigen iconic woman.
Ik ben sowieso mijn eigen iconic woman.
Nee, mag ik zo.
Nee, maar ik moest denken, als ik daar een beeld bij heb, dan moet ik denken dus aan de typische huisvrouw, huismoeder. En toen moest ik denken, jullie deze hebben om denk ik wel Harry Potter gelezen. Ik moest denken aan Molly Weasley.
Oh, de moeder van de familie Wemel.
Ja.
En waarom? Omdat je gewoon eigenlijk voor een heel nest zorgt.
Ja, en ook die... voor een heel nest, Nydia en Toby.
Ja.
Klinkt maar,
wel heftig.
Nou ja, ook wel omdat zij wordt in het boek wordt heel erg geportretteerd als die tovenares die goed alles op orde heeft, goed voor iedereen zorgt, die hele goede toverspreuken kan, zeg maar, om lekker eten te maken. En dat wordt zeg maar heel erg als haar kracht geportretteerd. Terwijl eigenlijk is het echt een badass woman, want aan het einde, volgens mij is het in boek 6, hoe heet ze ook weer?
Boek 7 en ook film 7, Bellatrix Lestrange.
Bellatrix Lestrange, ja. Die, zeg maar, in een duel doodt zij dus Lestrange. En dat is fucking badass. En blijkt ze dus echt een hele goede tovenaar te zijn. En ik heb zelf ook, omdat ik ben voor mezelf ook badass, want ik zit hiernaast, zit ik gewoon dit bedrijf wat ik heb te runnen. En dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Dus ik ben ook badass bezig, maar ik cijfer mezelf wel weg. Dus
ja,
mooi.
Dat is een beetje, ja. Dus ik ben daarop gekomen en hierbij heb ik volgens mij niks geappropriate.
Nee. En ook gewoon, het komt vanuit je hart.
Ja. Wat wil je zeggen, Roger? Ja.
Nou nee, ik kreeg helemaal weer kippenvel, want dat is inderdaad zo'n gave scène. Ik heb dan de filmscène voor me, maar dan op een gegeven moment Bellatrix die valt Ginny aan, dus die dochter van Molly Weasley. En dan komt Molly Weasley en zegt zo, iets in de richting van not my daughter, bitch. En dan gooit ze één heftige spreuk op die Bellatrix af. En dat is gewoon heel gaaf. Dus ja, nee, helemaal eens. Ik kreeg even helemaal een flashback naar die scène.
Ja, same. Ik krijg ook echt kippenvel en ik wil hem ook eigenlijk gewoon nu weer lezen en weer zien. Hele mooie iconic woman.
Ja, ik had ook over gelezen en... Nou ja, anyways. Volgende, anders gaan we hier te lang over hebben.
Dus we kunnen ook een hele aflevering over Harry Potter doen.
Ja, dat wil ik eigenlijk ook
maar doen. Maar dat is misschien een beetje raar met de schrijver en zo ervan.
Ja.
Maar goed.
Roger, disclaimer. Jij mag.
Nou, mijn Iconic Woman heeft niet zozeer, denk ik, op een manier of misschien ook weer wel te maken met mijn afgelopen 2 weken concreet. Maar de allereerste die in me opkwam, gewoon dat kwam gewoon tot me, is Bell Hooks.
Hmm.
En zij is natuurlijk een hele iconische feminist, ook een iconische intersectioneel feminist.
Kun je eventjes voor de luisteraar vertellen waar Bell Hooks van bekend is?
Oh jeetje, is wel heel veel. Ik denk waar misschien de meeste mensen Bell Hooks van zullen herkennen op het internet, of als ze haar misschien niet qua inhoud kennen, is dat Bell Hooks schreef, dat is haar schrijversnaam, om volgens mij zo te zeggen. Ik ben nu eventjes mijn informatie door elkaar. In ieder geval, zij schreef de naam Bell Hooks zonder hoofdletters, want dat is afkomstig van haar moeder, grootmoeder, et cetera. Maar zij heeft het met kleine letters gedaan, zoals het haar eigen draai erop is. En ze heeft volgens mij ook in ieder geval het werk geschreven Ain't I a Woman, wat voornamelijk gaat over feminisme. En ze heeft ook het intersectionele daarin meegenomen. En ze was gewoon op zoveel manieren was een verzette ze zich tegen onderdrukking. En ik denk, ja, het heeft misschien ook weer wel met de afgelopen 2 weken te maken, want ik ben een beetje op de rem gaan trappen, omdat het allemaal een beetje veel werd. Dus een rust is ook een vorm van verzet, denk ik. Als je het maar even zo moet omschrijven in deze kapitalistische tijden, dat we altijd maar druk en bezig moeten zijn. Dus ik denk dat ik op die manier Bell Hooks channel. Maar nee, het is gewoon, zij is de eerste die in me opkwam en ik kon niet zo goed uitvinden waarom. Maar ik dacht, het voelde als een soort sign van mijn onderbewustzijn om haar te benoemen.
Oh ja.
Ze heeft heel veel werk en ze is afgelopen december volgens mij op 69-jarige leeftijd overleden. Ze heeft heel veel invloedrijk werk geschreven. En ik zal ook nog eventjes wat dingetjes linken in de show notes, zodat mensen daar naartoe kunnen verwezen worden als ze iets over Bell Hooks willen lezen.
Nice.
Ja, ik vind het ook echt bij je passen als feminist, sociaal en politiek activist.
En jij, Jules?
Ik heb een beetje een oppervlakkige, merk ik, als ik jullie zo hoor. Maar ik heb altijd, als ik films kijk of series kijk, er is altijd 1 vrouw die ik echt heel erg hoog heb zitten. En denk altijd, ik wil, het klinkt heel stom en dat wil ik niet appropriëren, maar ik denk, ik wil gewoon jou zijn omdat ik je zo cool vind. En zij is een actrice, Kristen Wiig. En zij heeft gewoon altijd iconische rollen die waarin ze, ik vind haar gewoon een hele goede actrice ook, maar ze is heel chaotisch en grappig. En de afgelopen 2 weken waren voor mij ook heel erg chaotisch. En ook, ik had hele wisselende humor die vaak wel heel erg grappig was. En dat ik dacht, nou, als ik die 2 weken moet omschrijven, denk ik, ja, zo voelde zij wel een beetje voor mij. En ik ben gewoon enorm fan van haar, van haar rollen, van haar kracht. Ik vind dat heel erg leuk. Gewoon een van de leukste actrices die er is. En ook volgens mij buiten haar baan als actrice, denk ik altijd dat zij een hele leuke en gezellige vriendin is.
En dat ben jij ook.
Ja.
Ja. Roger met ijs.
Ja. Ja, maar ik weet niet of ze, ik zou best wel een keer rosé met ijs met haar willen drinken. Maar dan durf ik denk niks te zeggen. Dus ik alleen maar zo, oh, je bent echt zo grappig en leuk.
IJskoude sfeer.
Ja.
Ja, ijskoude rosé met ijs. Maar ik vind haar echt iconisch in al haar rollen. En ook in haar interviews. Ik hoop dat zij nog zoveel dingen gaat spelen. De afgelopen 2 weken grappig en chaotisch. Dat is zij ook een beetje.
Het is wel grappig. Het is wel een soort thema in jouw leven, hè? Chaos. De vorige keer had je in de vorige aflevering had je ook dat het chaotisch was.
Ja, maar toen was het een combinatie met...
En toen was je lui.
Toen was het een combinatie met heel lui en chaotisch. Ja. Maar nu was het gewoon grappig en chaotisch.
Nu was het grappig en chaotisch. Ja. Oké, okay, benieuwd wat de volgende keer wordt het woest en chaotisch.
Oh, misschien. Wie zou daarbij passen?
Ja. Laten we doorgaan naar Internationale Vrouwendag.
Ja, volgens mij gaan we nu eerst over naar met een geschiedenislesje, toch?
Ja, een kort nieuwsfragment uit het verleden, een kort overzicht.
Al sinds het begin van de 20e eeuw is men bekend met het vieren van Internationale Vrouwendag. Een tijd van grote expansie en turbulentie in een geïndustrialiseerde wereld. Met een explosieve bevolkingsgroei en de opkomst van radicale ideologieën vormde een aanleiding voor deze mooie feestdag. Vanaf 1908 ontstond er grote onrust en kritisch debat onder vrouwen. 15.000 vrouwen marcheerden door New York City en eisten kortere uren, beter loon en stemrecht. Een vrouw genaamd Clara Zetkin kwam in het Duitsland van 1910 met het idee van een internationale vrouwendag. Ze stelt voor om elk jaar in elk land een viering op dezelfde dag te houden, een vrouwendag, om hun eisen aan te dringen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog dat Internationale Vrouwendag jaarlijks op 8 maart zou worden gevierd. In 1914 hielden meer vrouwen dan ooit in heel Europa demonstraties om campagnes te voeren tegen de oorlog en om de solidariteit van vrouwen te uiten. Een grote stap vooruit, naar 1975. In dat jaar werd Internationale Vrouwendag voor het eerst gevierd door de Verenigde Naties in 1975. Vandaag de dag is de wereld getuige van een significante verandering en een mentaliteitsverandering in het denken van zowel vrouwen als de samenleving over gelijkheid en emancipatie van vrouwen. Er zijn grote verbeteringen doorgevoerd. We hebben een vrouwelijke astronauten en premiers, vrouwen zijn in de meerderheid aanwezig op universiteiten, vrouwen kunnen werken en een gezin stichten. Vrouwen hebben echte keuzes en zo inspireert de wereld elk jaar vrouwen en viert hun prestaties.
Nice. Nou, dat was het einde van de aflevering, toch? We zijn klaar. Het gaat goed.
Ja, dat is een stukje beter.
Met de vrouwtjes.
Einde aflevering. Klaar. Ja. Tot volgende week.
Einde aflevering. Okay. Ja. Oké. Okay.
Groetjes.
Nee, dat is niet zo. Wij hebben even een boek op nageslagen. Het boek Shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Van wie kan het anders? Marilotte Hagen en Nydia van Voorthuizen van Damn Honey. En daarin staat een kort overzicht van wat er allemaal nog steeds mis is. Dat noemen ze de grabbelton der ellende. Ik heb niet de hele grabbelton uitgewerkt, maar ik parafraseer kort wat stukjes uit de grabbelton. Wegens medisch seksisme worden hartaanvallen bij vrouwen niet goed herkend. Er is een loonkloof, er is een orgasmekloof en dat betekent dat mannen veel vaker klaarkomen dan vrouwen. Een aanzienlijk deel van vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. Een klein deel van de bestuurders van bedrijven op de beurs is vrouw. Meer dan de helft van de vrouwen heeft wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Transgender personen zijn vaker slachtoffer van geweld dan cisgender personen. We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad in Nederland. Vrouwen die zwanger zijn mogen niet worden gediscrimineerd bij wet, maar toch wordt een groot deel van de vrouwen die zwanger zijn gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. In de Tweede Kamer is minder dan de helft van de mensen vrouw, gemeenteraad zelfs maar een derde. Shoutout naar Stem op een Vrouw. 29% van de mensen vindt het aanstootgevend als een homoseksueel stellend openbaar met elkaar zoent, tegenover 11% bij hetero-koppels. Oké, dit was een klein deel van wat de grabbelton der ellende was, ongeveer een derde. Er is nog veel meer.
Dit is...
Duidelijk, toch?
Duidelijk. Het is heel ongezellig.
Dit is... Ja.
Eigenlijk, ja, vreselijk.
Zo zou je het kunnen omschrijven, Jasje. Ja. Ongezellig.
Ja, erg ongezellig. Ik bedoel, het is de reden natuurlijk dat Internationale Vrouwendag absoluut nog nodig is. En nog veel meer dan dat is er nodig, blijkbaar. Want je krijgt er gewoon op een hele nare manier, wat we net over kippenvel krijgen bij een vrouwenheld, krijg je hier op een hele nare manier gewoon een soort van tegenovergesteld kippenvel van.
Wat ik vooral heb is dat, vanwege Damn Honey ben ik me altijd wel op de hoogte van dit soort dingen. Maar als je dan weer zo'n lijst ziet van alle shit die er nog is, dan denk je ook bij jezelf van, het is ook zo niet bekend dat al die shit er nog is.
Ja. Ja, want dat is het. Ik denk zeker in Nederland, omdat we daar in Nederland hebben we zo'n cultuur van dat onze collectieve houding, onze houding als land is heel erg focus op progressiviteit en zogenaamd tolerantie. En het gebruik van het woord tolerantie door de gemiddelde Nederlander is al heel erg sprekend, omdat tolerantie een woord is waar nog ongelijke machtsverhoudingen daarin verstopt zit. Maar om zo erg te focussen op, ja, Nederland doet dit en doet dat, is de zus en doet zo. En volgens mij Nydia en Marilotte, die schreven dat ook. Van ja, dat tegenstanders altijd zeiden van, ja, maar we zijn zover gekomen. En dat je zegt van, ja, maar dat betekent toch niet dat je moet neerleggen bij het feit dat je er nog niet bent. Dan, je moet gewoon door blijven gaan totdat het echt allemaal helemaal gestroomlijnd en strak en gelijkwaardig is van elkaar.
Ja, het is een beetje het idee van, we hebben in de grondwet staan dat man en vrouw gelijk aan elkaar zijn, want er mag niet worden gediscrimineerd. Dus het zal wel goed zijn. Maar enkel het feit dat het is opgeschreven betekent niet dat je volgens stil moet gaan zitten. Want je moet alsnog voor de uitvoering van die rechten,
precies,
voor het waarborgen ervan, moet je nog actie ondernemen. Want het wordt constant wordt er getrokken aan die rechten om het weer een soort van iets conservatiever te maken. Dat zie je ook nu gebeuren.
En wie is dan aan het trekken?
Nou ja, als ik nu op dit moment iemand mag noemen, dan zou ik zeggen, voorbeeld, de bedenktijd bij abortus is afgeschaft. En het eerste reactie wat erop was, is, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, is maar dat Forum voor Democratie onderling had besproken dat in plaats van de bedenktijd moeten mensen met een baarmoeder, op het moment dat ze zwanger zijn, dan worden geconfronteerd, zeg maar, die moeten een echo laten maken van de baby. Dus dat is weer een manier om, als het ene is afgeschaft, toch weer even dat zelfbeschikkingsrecht van mensen met een baarmoeder toch weer even terug te trekken nadat er controle over is. Ja. En dat soort conservatieve geluiden, dat zijn voorbeelden van, oké, we hebben iets van progressie, maar laten we, er zijn altijd van die krachten of van die machten in Nederland die het dan weer even wat terug proberen te halen.
Maar het lijkt alsof ze dan gelijkheid niet waarderen. Alsof ze denken van nee, we moeten als man gewoon nog steeds boven aan die top staan en de baas zijn over mensen met een baarmoeder. Waarom zou je dat willen?
Ja, dat is gewoon de essentie van conservatisme. Dat alle conservatieve hoeken, want het is FVD, ik denk op een gegeven moment ook PVV, SGP, ChristenUnie op den duur ook wel. Dat die hebben gewoon bepaalde beelden over hoe de wereld is zou moeten worden ingericht. Namelijk hoe het eerst was, met een ongelijke verdeling van wie wel recht heeft en wie niet. Ik ben misschien super niet inclusief als ik dit zeg, maar ik ben er heel hard in. Ik denk echt dat conservatisme is gewoon de doorn, a thorn in the side, om maar zo te zeggen. De conservatisme is het legoblokje waar je midden in de nacht op trapt, waar je niet op zit te wachten en alleen maar pijn en verderf van krijgt. Ja, sorry. En dat bedoel ik dan niet zozeer naar conservatieve mensen of mensen die conservatief blijven of zijn, maar meer conservatisme op de manier dat dat maar moet gaan bepalen, of dat het voor iedereen moet gaan bepalen hoe die hun levens moeten inrichten.
Ja, maar ik vraag me dan af, hè, want ik heb wel eens met mensen om me heen praat over mannelijkheid en dan merk ik dat heel veel mannen het moeilijk is om je bewust te zijn van jouw positie en van het patriarchaat, omdat je dan niet meer weet hoe je je moet gedragen of wat jouw positie is binnen de maatschappij. Ik vraag me ook af, is bijvoorbeeld zo'n Forum voor Democratie die dan zo'n echo dan wil invoeren, is het echt een soort van snode plannen om dat patriarchaat in stand te houden? Of is het gewoon een soort onbewuste angst voor het verliezen van je positie binnen de maatschappij en je machtspositie die je erin hebt? Dat merk ik wel bij meerdere mannen als ik erover praat.
Ja, ik denk allebei.
Ja, het voelt een stukje grip houden van je eigen positie, je sterke positie. Van dit willen we, dit we hier willen controle over blijven houden.
Ja, maar zit er dan een soort angst in dat je dan, wat ik vaak merk is, ja oké, je weet niet wat je positie is, maar ik merk ook een soort van angst om je machtspositie te verliezen, om te verliezen wat je nu hebt. Maar het betekent toch niet dat als we gelijkwaardigheid hebben, dat er dan minder voor jou is?
Voor sommige mensen wel, die voelen het als inleveren.
Ja, maar dat is het dus. En dat is dus ook eigenlijk wat ik denk dat ons allemaal is aangeleerd. Dat gelijkwaardigheid, dat evenredige rechten iets is wat een schaars goed is. Dat er maar een beperkte taart is. Dat de vrijheid die ieder van ons zou moeten hebben, beperkt is. Dat als we de vrijheid aan de ene gemarginaliseerde groep toekennen, dat dan de meerderheidsgroep daarop moet inleven. Maar dat is ook iets wat ons weer wordt aangeleerd, denk ik, door die ongelijke systemen die zo in stand zijn gehouden. Het is meer zo van alsof je een taart van 30 centimeter hebt en dat dan de een 9 stukken moet gaan in, of één stuk ervan moet inleveren, voor zodat de andere er 2 heeft in plaats van 1. Dat je 8 tot 2 hebt in plaats van 9 tot 1. Wat sowieso al, dat je denkt van nee, die vinding klopt niet helemaal. Maar dat ik mezelf soms afvraag, maar waarom denken we dat die taart dat is? Waarom kunnen we met z'n allen gewoon niet een taart van 40 centimeter gaan bakken, zodat we meer te verdelen hebben?
Mm-hmm.
Maar dat komt ook niet door. Het wordt hier zo erg gezien als een schaars goed. Dat beperkt is. En dat is ook maar van wat we ervan maken.
Nou, maar ik merk ook wel als je het hebt over bedenken dat er gelijkheid is. En je hoort net al die voorbeelden uit de grabbelton van ellende. En je hebt het daar ook over met andere mensen. En dat voorbeeld over er zijn nog veel meer mannen aan de macht dan vrouwen. Of mannen hebben vaak nog een hogere positie. En soms heb je het gewoon even met een borrel of bij een koffietafelgesprek heb je daar een beetje over. En dan merk je toch heel vaak dat er mannen zijn die dan zeggen, en dat staat ook heel erg duidelijk geschreven in het boek waar we het over hebben, shit waar je als vrouw mee moet dealen. Maar dan heb je heel vaak dat mannen dan zeggen, ja, maar het gaat er toch om dat je uitgaat op kwaliteit en niet dat er een vrouw per se aan de macht moet komen. Maar dat is ook een soort van stukje van, je hebt niet door wat voor probleem het is. En je bent nu toevallig weer een man die dit zegt.
Dat is een heel standaard argument. En mij hebben het ook vaker benoemd in Neeman, dat je hebt het nu over een quotum bijvoorbeeld, hè? Dat, ja. Zeg maar, dat er bijvoorbeeld meer vrouwelijke bestuurders aan de macht moeten komen. Of dat het 50-50 moet zijn. Ja, zeg maar, dan ga je er dus vanuit dat alle mannen die nu in machtsposities zitten, dat die allemaal kwaliteit hebben. Terwijl er zoveel mannen zijn in machtsposities die gewoon compleet mediocre zijn en daar zitten, omdat ze toevallig voldoen aan het man zijn en eventueel Peter heten en blond haar hebben en blauwe ogen.
Een aantal vinkjes achter hun naam kunnen plaatsen.
Ja, precies.
Ja, of nepotisme en vriendjespolitiek.
Ja.
Ja.
Ik vind het ook altijd een hele moeilijke discussie, omdat je eigenlijk dan het gevoel hebt van, ja, weet je, het is echt praten tegen een, of discussiëren met een kapotte auto of zo. Er komt geen beweging in.
Ja, moet wel zeggen dat ik dus tegenwoordig wel een beetje op het punt zit dat ik niet meer van die één op één gesprekken voer.
Waarom doe je dat niet?
Nou, het kost me zoveel energie om die ene persoon dan. Nou, wat ik vaak merk is dat je hebt dan een gesprek, maar het gaat nergens naartoe.
Nee.
En dan steek je heel veel energie in zo'n gesprek. En daarna ben ik helemaal kapot en gefrustreerd.
En dan een beetje als je denkt aan het boek van Marilotte en Nidia. Daar zijn heel veel tips in over hoe je met dit soort situaties om kan gaan. Bijvoorbeeld, jij hebt een gesprek wat je niet zo fijn vindt. En dat je denkt van, oké, ik moet jou nu overtuigen. Hoe ga je dan met dat soort mensen in zo'n gesprek om?
Ja, ik herken ook wel wat jullie ook allebei zeggen op het moment dat je zo'n discussie aangaat. Op het moment dat je zo'n discussie aangaat en zelf met feiten of argumenten komt, dat ga je niet winnen. Zo zeg maar, volgens mij is dat ook daadwerkelijk aangetoond dat je dan gewoon niet binnenkomt. Want jullie willen allebei dan je eigen gelijk bewijzen ten opzichte van de ander. Maar daarmee neem je psychologisch gezien best wel een verdedigende houding in, waardoor je dan kortsluiting krijgt. Dus wat ik probeer te doen is gewoon vragen te stellen en dan door te vragen van, oké, ja, het moet over kwaliteit gaan. En dan, oké, hoe ziet kwaliteit er voor jou uit dan?
Oh, je bent een soort van Socrates.
Ja, precies, want dat werkt volgens mij. Want op een gegeven moment, net zoals als iemand bijvoorbeeld een racistische, seksistische, homofobe grap maakt of zo, gewoon zeggen, ik snap hem niet. En gewoon door blijven gaan met zeggen dat je het niet snapt, of vragen stelt dat de persoon zichzelf moet uitleggen en expliciet racistisch, seksistisch of homofoob moet doen. En dan krijgt hij kortsluiting. Iemand die er zo heftig in staat, die ga je toch niet kunnen overtuigen. Dan kun je er net zo goed een kleine entertainment van maken. Misschien dat die persoon er wel kortsluiting krijgt als die zichzelf hoort praten.
Maar ik ben omdat een beetje bang voor de sfeer. En misschien dat meerdere mensen dat ook wel begrijpen. Dat je gaat toch op een verjaardag of op een andere, wat een gezellige event moet zijn, ga je toch altijd een beetje mee een waker voor de sfeer. En als je dan zoiets zegt van waar je dan, ja, waar zo'n stomme apenrotman bijvoorbeeld dan weer mee komt. Dan denk je toch van, oké, ja, maar ik wil toch een beetje de sfeer goed behouden. Dus als je dan opeens zoiets zegt van, ik heb hier geen energie voor, dan merk je toch dat er een soort van wrijving ontstaat. Maar je moet het dan wel maar even durven. Ik denk, hoe vaker je dat dan probeert, hoe meer je er ook aan gewend raakt. En dat je ook dan gewend raakt aan een reactie die plaatsvindt. Want soms is het ook wel zo dat vrienden dit zeggen.
Ja.
Je met vrienden wel graag vrienden wilt blijven. En dat je, als je dan zegt, ik heb hier geen energie voor, dan ben je toch een beetje die bitch vriend.
Ja, maar ik denk dus wel dat je als je vrienden bent met iemand, dat standpunt wat je inneemt, dat het wel echt een statement is en tot nadenken aanzet. Want als je dat dus niet doet, dan laat je het in zekere zin ook toe. En daarmee maak je het normaal. Ik denk dus dat je, bedoel, als je vrienden bent, dan neem ik aan dat die vriendschap is ergens op gebaseerd. En die vriendschap is niet dusdanig fragiel dat als je zo'n standpunt inneemt, dat je dan vervolgens die vriendschap kwijtraakt.
Ja, dat is dan te hopen, inderdaad.
Tegelijkertijd kun je je ook afvragen, waarom, als jij zo reageert, waarom ben jij dan degene die de sfeer verpest? Want in die redenering is volgens mij überhaupt maatschappelijk actuele of politieke onderwerpen. Ze zullen altijd tot wrijving leiden. Omdat je zult nooit, in ieder geval als je gemiddelde vriendengroep, familie hebt of zo, zul je altijd verschil hebben.
Maar waarom denk jij dan bij jezelf dat jij de sfeer verpest op het moment dat jij of er tegenin gaat of zegt of jij je grenzen aangeeft. Ik heb hier geen zin in of geen energie voor. Maar dat een vriend of een Hans of whatever zegt, ja, die vrouwenquota moet gewoon de kwaliteit. Ik bedoel, die snijdt dat toch aan. Dan kun je net zo goed in diezelfde lijn zo die persoon die daarover begint de sfeer daarin verpesten, toch? Dus tenminste, je hoeft dan niet, ik denk bij mezelf, je hoeft dan niet het boetekleed aan te ik weet niet hoe je dat zegt, maar in ieder geval iets met boetekleed, iets aan met schuldig voelen of zo, dat je dat, ja precies, dat, je, dat jij dan de sfeer zou verpesten. En tegelijkertijd kun je zelf ook afvragen, denk ik, afgezien van natuurlijk in welke omgeving je zit, is het zo erg om af en toe de sfeer een beetje te verpesten? Ik bedoel,
ik doe het altijd.
Ik doe het altijd. Daarom, oké, laat maar. Om even heel cliché, een diamant die ontstaat onder hele hoge druk en wrijving en weet ik allemaal wat. Dus voor hetzelfde geld zou er een heel mooi gesprek kunnen komen op het moment dat je gewoon een confrontatie aangaat.
Like diamonds in the sky.
Ja, zonder wrijving geen glans.
Nee, precies. Ja. Maar en ik denk dat dit ook wel ergens best wel Nederlands is van, ja, maar het moet wel gezellig blijven.
Ja, precies. Ja. Maar goed, we even terug naar Internationale Vrouwendag.
Ja.
Waarom is het belangrijk? Nou, ik wil die vraag aan Jules stellen. Want bij Internationale Vrouwendag, helaas komt deze aflevering op maandag online en is net 2 dagen daarvoor is de Women's March geweest. Maar volgens mij spraken we elkaar echt voor de eerste keer. Dat was denk ik 3 jaar geleden tijdens de Women's March.
In 2020.
2 jaar geleden was dat.
Net voor corona.
Net voor corona, ja. Ja, 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 dat was. En nou, ik ben benieuwd, waarom liep je toen mee? Dat was je eerste keer, toch?
Dat was mijn eerste keer. Ja. En ik liep toen mee omdat ik behoorlijk was geïnfluenced door de meiden van de Dem Honey.
Oh ja.
Absoluut. En omdat ik door hen ook was ingaan zien dat die ongelijkheid er was. En ik heb altijd uit bevoorrechte mannelijke positie gedacht van, oh, feminisme, dat is niks voor mij.
Ja.
Want heel dom misschien. Mm-hmm. Maar ik dacht altijd, ik kom echt van ver. Ik dacht, feminisme, dat is iets waar vooral vrouwen zich mee bezighouden.
Oh ja.
Dat heb ik nu tot 5 jaar geleden gedacht. En toen ben ik afgelopen 5 jaar wel meer over gaan lezen, meer mee bezig geweest. En toen tot 2 jaar geleden die Women's March was, dacht ik, oh ja, ik was al 3 jaar bezig met daar wel over inlezen. Ook veel met ook veel geïnspireerd door Dem Honey. Dat ik dacht van ja, maar het is echt aan iedereen. Het is vooral aan ook de man die denkt, ik kan geen feminist zijn, want ja, feminisme is voor vrouwen, dat die ook juist stappen moet zetten.
Mm-hmm.
En daarom dacht ik, iedereen moet hier eigenlijk aan meedoen. Nou ja, ik wil niemand echt verplichten, maar het zou goed zijn als iedereen hier meeloopt.
Ja.
Wie je bent, mm-hmm, waar je achter staat. Een Women's March is er voor gelijkheid en voor feminisme. En feminisme staat voor gelijkheid. En dat hebben nog heel weinig mensen door.
Ja, precies. Maar ook dat idee, het idee van feminisme en het feminine wat erin zit, waardoor mensen het met vrouwen associëren. En ook Internationale Vrouwendag, wat Internationale Vrouwendag heet. Maar eigenlijk is het een dag van feminisme. En feminisme gaat over gelijkwaardigheid. En dat gaat niet alleen maar over man-vrouw.
Ja.
Toch, Roger?
Klopt.
Heb je het dan over intersectioneel feminisme?
Ja, precies. Ja, dus ook, het gaat ook over de positie van de man. Het gaat ook over hoe er om wordt gegaan met queer mensen. Het gaat om hoe er wordt omgegaan met transgender personen.
Maar ik zie zo'n march ook echt, en ook een Internationale Vrouwendag, ook echt als een dag die heel breed in het teken van gelijkheid staat. Maar 1 ding moeten we niet vergeten, dat er nog steeds, dat vrouwen nog steeds heel erg niet gelijk zijn aan de man. Dus daarom moet er extra aandacht daarvoor zijn.
Ja, precies. Maar nou, ik denk dus dat vooral dat er aandacht moet zijn over wat voor slopend effect het patriarchaat op de maatschappij heeft. Dat is eigenlijk waar je die dag ook voor loopt, toch?
Ja.
Ja.
Je hebt ooit een hele mooie quote geplaatst. Patriarchaat had wel goed met je.
Patriarchaat, ja. Het patriarchaat zoals het gaat, maar het patriarchaat niet helemaal goed.
Nee. Nee, maar dat is ook zo. En ook in de leer van intersectionaliteit, Jules, wat jij zei, het gaat voornamelijk over vrouwen, maar dan gaat het in feite over iedereen. Want onder de teller van vrouwen staan ook vrouwen met een beperking, zwarte vrouwen, migrantenvrouwen, vrouwen van kleur, moslima's, religieuze vrouwen, queer vrouwen, transfems, non-binair fempersonen. Dat is zeg maar, dat valt allemaal onder die noemer. En dat zijn allemaal de mensen die lijden onder het patriarchaat. Dus tegelijkertijd, dat is intersectionaliteit. Alle cirkels overlappen met elkaar. Omdat we allemaal heel multidimensionaal zijn. In dat opzicht. Dat is dan dat kruispunt denken of intersectionaliteit. Daardoor is het wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En vanuit dat opzicht is tenminste het intersectioneel feminisme is dan ook het belangrijke.
Hoe zou je heel even, want misschien luisteren er mensen die intersectioneel feminisme niet zo goed begrijpen. Hoe zou je dat in een bepaalde Jip en Janneke taal toch nog kunnen uitleggen? Want ik vind het zelf het begrip ook altijd nog wel lastig.
Intersectioneel feminisme is feminisme waarbij intersectionaliteit centraal staat. En intersectionaliteit is een manier van denken. En het erkent variatie, om het maar zo te zeggen, binnen groepen. Dus wat ik benoemde vrouwen, zwarte vrouw, migrantenvrouw, queer vrouw, transvrouw, et cetera. Maar het is ook een soort intersectionaliteit is ontstaan dat er meerdere lagen zijn in discriminatie die gemarginaliseerde groepen ervaren. En het is, je kunt het vergelijken met van het is meer dan de som der delen. En heel kort, intersectionaliteit is bedacht, de term, door Kimberly Crenshaw. Want die was toen de tijd.
En niet de Joris Luijendijk.
Nee, inderdaad. Vak Joris Luijendijk, sorry. En niet op de goede manier. En die ontdekte dat binnen volgens mij een bepaald autobedrijf. Ik heb de details, ik zal daar die General paper Motors. Ook even linken in de show notes. Ja, precies. Dat zwarte mannen en witte vrouwen niet gediscrimineerd werden. Of tenminste, nee, zwarte vrouwen werden gediscrimineerd binnen General Motors. Maar er werd aangekaart, ja, maar er is geen racisme, want zwarte mannen worden niet gediscrimineerd. En er is geen seksisme, want witte vrouwen worden niet gediscrimineerd. Maar zwarte vrouwen werden dat wel. En daardoor kwam de interactie tussen het seksisme wat die zwarte vrouwen ervaren en het racisme dat die vrouwen ervaren, dat interacteert met elkaar. En dat zorgt ervoor, dat is dus intersectionaliteit. Dus het is bijvoorbeeld bij mij ook voor mij van toepassing, omdat ik een queer man van kleur ben. Dus ik ben enerzijds niet hetero, maar tegelijkertijd ben ik ook niet wit. Waardoor ik dus aan beide lagen die dingen ervaren. In sommige groepen van niet-witte mensen gemeenschappen ervaar ik homofobie. Maar tegelijkertijd binnen de LBTI-gemeenschap ervaar ik ook soms ook racisme. Oh ja. En dat kan interacteren met elkaar. En dat is dan intersectionaliteit. En vanuit die leer betekent Internationale Vrouwendag dat we dan aandacht moeten hebben voor alle vrouwen. Dus ook zwarte vrouwen. Maar die ervaren dan een ander soort seksisme dan dat witte vrouwen seksisme ervaren. Dus dan moeten we ook die vorm van seksisme aanpakken. Namelijk dat in interactie met racisme. En vanuit die leer is het dus zo dat dan als je één ding aanpakt, dat er dan vervolgens ook andere dingen aangepakt moeten worden. Dus je kunt niet alleen focussen. Als je echt feminist bent of intersectioneel feminist, kun je bijvoorbeeld niet alleen focussen op wit feminisme.
Ja, dus je hebt ook dan binnen feminisme valt dan ook aandacht voor validisme. Bijvoorbeeld dat er ook aandacht moet zijn voor vrouwen met een beperking bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat die weer op een andere manier worden gediscrimineerd dan vrouwen die geen beperking hebben.
Ja, en dat komt wel ook wel mooi samen in een hele sterke quote van Audre Lorde. I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. Dus in feite zegt ze, ik ben niet vrij totdat ik zou nooit vrij zijn als andere vrouwen niet vrij zijn, zelfs wanneer haar ketenen anders zijn dan die van mij.
Ja.
Dus dat is het intersectionele wat erin zit. En daarom is dat is intersectioneel feminisme.
Oké.
Duidelijk.
Duidelijk. Ja, we komen een beetje richting het einde van de aflevering, maar zullen we nog even benoemen waarom Internationale Vrouwendag ook goed is voor mannen? En waarom feminisme goed is voor mannen?
Zoals Nidia en Marilotte ook in een boek beschreven, zijn er altijd mannen of mensen die rondgooien met de whataboutisms wanneer het gaat over feminisme en gendergelijkheid. Zoals, en hoe zit het met mannen dan? Nou, het moment is eindelijk daar. Nu kan het over die mannen gaan. Want surprise, surprise, feminisme is ook goed voor mannen. En ik kwam een mooie quote tegen van schrijver en socioloog Anna Karp. Ik zal ook even linken in de show notes. Is dat die mannen, they see rights as a zero-sum game, as if there existed only a limited pool of them. And if women gain more, then men must be inevitably have fewer. Dus wat ik eerder ook zei, dat iedereen denkt dat die taart gewoon kleiner is, maar we moeten die taart gewoon groter bakken. Maar het is dus, feminisme is dus belangrijk voor mannen, want de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft in 2018 een uitgebreid rapport geschreven. En met uitgebreid bedoel ik meer dan 100 pagina's. Ik vind het zelf wel wat. Over de gezondheid en welzijn van mannen in tientallen Europese landen of aangrenzend. En dat is natuurlijk een heel groot rapport, zal ik ook linken. Maar wat blijkt? De gezondheid van mannen is slechter in samenlevingen waar genderongelijkheid groter is. Dus lezen dat rapport, het is sowieso waard.
Ja, en tegelijkertijd, ik wil nog een kleine link maken naar, we hadden het in het begin hadden we ook van, is er geen internationale mannendag? Ja, er is dus een internationale mannendag. Maar wat ook typisch is aan die dag, is dat eigenlijk gaat het in die dag vaak over de mentale gezondheid van mannen.
Ja.
Eigenlijk dingen die mannen zichzelf aandoen. Dus in die zin gaat het daar ook over het patriarchaat. Dus dingen die mannen zichzelf aandoen, omdat ze vastzitten in dat systeem van het patriarchaat.
Dus in die zin is de man eigenlijk altijd het probleem.
De man is eigenlijk het probleem. Bij Internationale Vrouwendag hebben we het voornamelijk over wat mannen andere mensen aandoen. En bij Internationale Mannendag hebben we het over wat mannen zichzelf aandoen. ik moest eraan denken door dat rapport wat je noemde.
Ja, maar dus sorry, het patriarchaat en masculiniteit is altijd het probleem eigenlijk.
Basically.
Maar misschien is het dan ook handig om in ieder geval te eindigen met hapklare brokken over waarom feminisme goed is voor mannen. Dus daar komen ze, een lijstje van ons voor jullie. Feminisme is goed voor mannen omdat jij als man dan gewoon ook langer bij je pasgeboren kind kunt zijn. En jij als man dan ook lekker kan huilen wanneer je verdrietig bent zonder dat je veroordeeld wordt. En jij als man ook gedomineerd kan worden in bed als je daar zin in hebt. Dat jouw mentale gezondheid er ook toe doet. Dat jij als man je leven kan leiden zoals jij dat wil, zonder dat je er druk van zou moeten ervaren over hoe je zou moeten gedragen als man. Dat jij als man het idee dat je constant maar dominant en of agressief moet zijn kan loslaten. Dat jij als man ook gewoon thee, douchegel, parfum en ga maar door kan gebruiken zonder daar een mannelijke variant van nodig te hebben.
Ja, of barbecue saus.
Disgusting.
Ja,
dat jij als man niet maar vlees hoeft te eten omdat jij denkt dat het hoort bij mannelijkheid. En dat jij als man gewoon je leven kan leiden zoals je wil, zonder dat het patriarchaat daar allerlei dingen aan kapot maakt.
Ja, vind ik een mooi einde. Moet ook denken, als je het hebt over douchegel en crampjes, dat je zegt dat je dus je arsenaal van crampjes kunt uitbreiden tot verder dan Nivea for Men.
Ja.
Dat is basically. Dat is waarvoor je het moet doen.
Er zijn zoveel heerlijke douchecrampjes.
Precies.
Ja.
Daarom is feminisme goed voor mannen. Je bent meer waard dan Nivea for Men.
Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 3 van seizoen 3 van Neeman.
Yes, ja, dankjewel allemaal. Dit wordt een aflevering, denk ik, met heel veel show notes. Dus die kun je nog allemaal teruglezen. Want lees je in en dan weet je ook meer, sta je sterker in je schoenen en weet je wat je moet zeggen op feestjes.
Ja, hoeveel sterren zou jij Neeman geven, Roger?
5, allemaal, Spotify, iTunes, overal.
Ja, dus dat is wat Roger gaat doen. Dat kan je ook doen trouwens. Je kunt gewoon sterren geven voor deze podcast.
Lekker doen.
Zeker doen.
En we zijn er volgende week weer, hè?
Yes, extra aflevering vanwege gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, oké.
Oké, de groeten.
Tot ziens, tot volgende week. Doei.